Gemeente, voor u zal vanmorgen allereerst, ook door u alle verwacht ongetwijfeld, het al onbekende kerstevangelie worden voorgelezen naar de beschrijving van Lucas uit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenië over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea in de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, opdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen.
Gemeente, ik hoop u vanmorgen het kerstevangelie te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte en wel uit de laatste verzen die u zo even zijn voorgelezen. Het Lucas 2, de versen 13 en 14. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Zoals u al gemerkt hebt, zal komen uit de hoogste lof die ooit gegeven is aan God in de Heere Jezus Christus door de zang die uit duizenden engelenmonden moet hebben geklonken. Het is om deze reden dat wij vandaag ook allereerst op deze eerste kerstdag willen stilstaan bij wat wij kennen als de engelenzang. Terecht wel eens genoemd een van de hoogtepunten uit het kerstevangelie. Let wel, één van de hoogtepunten. Want uiteraard zal het ook met kerst moeten gaan of we nu vanuit de engelenzang willen stilstaan bij de geboorte, de wonderlijke geboorte van de Heer Jezus Christus. Of vanuit een ander verband van de evangeliebeschrijvingen daar de ruimste aandacht zullen vragen. Het gaat ten diepste om het hoogtepunt dat God in deze wereld gekomen is tot ons door de geboorte van zijn eeuwig geliefde Zoon. Dat blijft onbetwist het absolute hoogtepunt. Dat neemt niet weg dat we na de verkondiging van het kerstevangelie uit de mond van de engelen ook direct bepaald worden bij dit niet minder machtige gebeuren. Het heeft iets weg van wat de dichter later zou noemen, ik denk daarbij onder andere aan Psalm 42, dit is nu echt Gods lof bezingen, zelfs in de nacht. De nacht van ons leven, in de nacht van ons lijden, in de nacht van onze eigen moeite en eigen verdriet. Evenwel door Gods genade toch daaraan te ontstijgen om te komen tot die hoogte waartoe het woord ons vanmorgen wil bewegen. Wat kan er geen kracht en troost liggen immers in het zingen van de liederen die God ons heeft aangereikt. Niet alleen vanuit de psalmen, maar ook een lied als dat wat wij straks na het ontvangen hebben van Gods zegen, ook na deze morgendienst weer, naar goede gewoonte ten gehore willen brengen. In het ere zij God in de hoogste hemelen. Het zijn vaak die bekende woorden die telkens weer mensenharten in beweging kunnen brengen. Tot in het diepst van onze ziel ons ook kan ontroeren. En als het goed is, weten we daar op welke wijze dan ook van. Het zingen zit ons bij wijze van spreken in het bloed. Ook dat is een gave van God. Het heeft ooit een van onze grote kerkvaders gebracht tot het uitspreken van dat zingen wel vergeleken mag worden als gelijk aan tweemaal te bidden. Dus laat het ons niet geringschatten. Als we psalmen en geestelijke liederen mogen zingen, kerstliederen aan Gods eer en lof gewijd. Maar om te kunnen zingen op de toonhoogte van de engelenzang, is het ook nodig te beseffen wat we daarmee mee mogen zingen. U vindt het misschien ook een bevreemdende uitspraak. De engelenzang, zeggen onze kinderen, die kennen we toch allemaal van buiten. Evenals het kerstevangelie ons nog vandaag, nog morgen iets echts nieuws zal laten horen. Waarvan de een tot de ander zou kunnen zeggen, dat heb ik nog nooit zo gehoord. Het ontslaat ons evenwel niet van de dure plicht en roeping om ons telkens weer te laten onderwijzen door datzelfde woord dat ons als overbekend, in ieder geval als bekend verondersteld, mag worden verkondigd. Nee, wat meer is, mag worden geproclameerd. Want het gaat er maar niet in de boodschap met het hoofd te kennen, maar het ook met het hart te mogen beleven. Zo ook de inhoud van de woorden die de engelen in Efraatsvelde ooit ter horen hebben gebracht. Het is goed dat we die engelenzang van buiten kennen, maar het is beter, ja het allerbeste, om het ook van binnen te leren verstaan. En daarom vanmorgen onze aandacht bepaald bij de engelenzang. En we denken daar op een heel eenvoudige wijze over na, waarbij we ons laten leiden door het kerstevangelie, zoals Lucas ons dat heeft overgeleverd in onze tekstversen in het tweede hoofdstuk 13 en 14. Heel eenvoudig. Door eerst stil te staan bij de zangers van dit lied, en in onze tweede gedachte een ogenblik stil te staan bij het lied van deze zangers. En daarmee gaat het maar niet zomaar om een door mijzelf bedachte woordspeling. Nee, wezenlijk. Eerst geven wij de volle aandacht aan de zangers van dit lied, om dan te besluiten bij het lied van deze zangers. Want hier is immers sprake van meer dan een wonder, dat zo Gods lof en eer opnieuw vanuit de hemel op aarde mocht worden gebracht, direct aansluitend bij het geweldig geboortebericht dat ons heden is geboren. Want dat is immers de directe aansluiting die we niet uit het oog mogen verliezen. De zaligmaker van deze wereld. Christus de Heere in de stad van David. Het hoogtepunt. En direct daarna een ander hoogtepunt. dat het bij wijze van spreken voor ons vertaald mag worden, opdat we ook als eenvoudige mensen het grote heilswonder zouden kunnen gaan bevatten, door stil te staan bij wie de zangers zijn geweest die ons dit ter gehoren hebben gebracht. Een wonder dat er nog zo'n grote getale van engelen zijn overgebleven, en dat we weten uit het woord van God dat er ook niet minder vele engelen gevallen zijn. Uiteindelijk was dat de inzet van de zondeval. Psalm 68 geeft er ons een indruk van hoeveel ontelbare engelen God nog heeft bewaard, die hun beginsel trouw zijn gebleven om God te dienen en tot de zaligheid van mensen zijn uitgezonden in deze tegenwoordige wereld. Wel, zij hebben het verstaan als geen ander, voordat de boodschap goed tot de herders kon doordringen. Wat dat wil zeggen, God is mens geworden. Wie van ons zal dat kunnen verstaan? Wel, met begrijpen zal het niet kunnen. Dit vraagt geloof. Als een gave van God. Het vraagt dan ook niet minder een gave van Gods genade, om zij het bij benadering te kunnen komen op de toonhoogte van deze zangers. Het is wel gezegd, zij hebben de hoogste zee van Christus eer mogen uitzingen. Daarvoor is het nodig om eerst in dit heilsgeheim te worden onderwezen. En u hebt evenals misschien zoveel anderen in ons land in de adventstijd een enkele kerstzangavond mogen bijwonen. En wat gaat er ook van zo'n kerstzangavond? Een bijzondere prediking uit, als er verantwoorde kerstliederen ten gehore gebracht mogen worden. Wat kan ons dan ook dat alles zijn als een voorbereiding op de dagen die we nu zijn ingegaan? Maar toch blijft het een bijzonder gebeuren, dat wat Lucas als een van de weinigen de hoogste aandacht heeft gegeven. Ook al vinden we zingen fijn, en heeft het ons hart al zoveel gegeven, toch om op deze hoogte te mogen komen, onszelf te kunnen overstijgen, is het nodig dat we ons oefenen in de schriften, om te komen tot die volmaakte harmonie van hoofd en hart. Want daarvan houden we ons toch wel zonder nadere uitleg overtuigd, niet waar? Dat zoals er in die bewuste kerstnacht door de engelen is gezongen, dat valt niet door ons te evenaren. Het komt immers maar een enkele maal voor dat wij in de schriften mogen zingen van engelen die zingen tot Gods lof en eer. We zingen van de dienst der engelen wel wat anders. Dat ze het verloren paradijs na de val van de mens moeten bewaken. Nadat de mens door eigen schuld eruit gedreven moest worden. We lezen vervolgens wel in datzelfde Bijbelboek Genesis dat de engelen er ook waren om Lot en zijn huisgezin te bewaren voor de eeuwige ondergang. Ze hebben erop aangedrongen de goddeloze wereld, met name de steden van Sodom en Gomorra, te verlaten, en dat met haast. In Genesis 19 kunt u dat in de breedte nog eens rustig nalezen. Maar zelden of nooit lezen we ergens dat engelen hebben gezongen. Bij nauwkeurig schriftonderzoek kunnen we niet meer dan 2 plaatsen vinden. Namelijk in de morgenstond van de schepping en op datzelfde moment waarbij wij nu bepaald moeten worden als God begint aan zijn herschepping. Om de wereld weer terug te roepen tot die plaats waartoe hij deze wereld had geschapen om zijn lof te kunnen verkondigen. En zijn naam te mogen verheerlijken. Onder andere vinden wij deze gedachte ook uitgelegd in het Bijbelboek Job. In het 38e hoofdstuk, in het 7e vers vinden we de volgende woorden terug, dat de engelen gezongen hebben in de morgenstond van de schepping. En de boodschap van het Nieuwe Testament weerklinkt onder andere in de brief aan de Hebreeën. In het eerste hoofdstuk, ook het 7e vers, worden wij terugverwezen naar dit machtige gebeuren wat vanmorgen voor ons open ligt in Lucas 2 vers 13 en 14. En tot de engelen zegt hij, dat is God, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Is dat niet opmerkelijk? En dat bedoelde ik eigenlijk, dat er in onze tekstwoorden meer dan één wonder is aan te boren. Dat uitgerekend op dit moment in Gods heilsgeschiedenis er opnieuw gesproken mag worden van engelen die God de lof en de aanbidding toezingen. Op een wijze die zijn gelijke niet eerder of hierna heeft gekend. Dan wordt Gods naam met der daad met lofgejuich geprezen. En zijn het hier de zangers als de blijde engelen die tot hun vreugde Gods eer en lof op een voor ons onnavolgbare wijze mogen bezingen. De hemel goed bezien zorgt zelfs op volmaakte wijze voor de juiste toonzetting en een volstrekt unieke harmonie, opdat God op volmaakte wijze geëerd mag worden vanwege de trouwe gunst waarmee hij deze wereld andermaal wilde bezoeken. En willen we weten, gemeente, hoe we straks in de hemel gezongen zal worden. En dat voor eeuwig van Gods goede tierenheid, moeten we vanmorgen ook goed letten op wat er gezongen is. Hoe de engelen als de hemelse legers Gods eer hebben bedoeld. Ja, heerlegers. Dat wil zeggen, in de engelenzang hebben de engelen ook een belijdenis afgelegd. En wel deze, dat er aan de vermelding van Gods lof en eer strijd verbonden is. Het is immers een bestreden eer en een bestreden verheerlijking. Gods aanbidding zal niet door iedereen in deze tegenwoordige wereld zonder slag of stoot worden nagejaagd. Wel, hier leggen de engelen er al getuigenis van af, dat zij voor die strijd om Gods eer ook willen leven. en bereid zijn om daar ten volle alles voor te geven. Gods engelen, die voor Gods rijks troon mogen staan, zijn bereid om te strijden voor de vrede die Jezus in zijn hele verdere leven heeft verkondigd en anderen ook heeft aangeprezen. Daarom werd hij immers ook bij al de andere namen die hem gegeven zijn vanuit de profetieën van het oude verbond ook de vredevorst genoemd. En daarom moeten we ons niet zomaar laten leiden door alle mogelijke kerstzangdiensten die er gehouden zijn, die in vergelijking met dit schriftwoord niet te verantwoorden zijn. Ik weet niet of dat verschijnsel ook hier voorkomt, in de Friese wouden, maar in het midden van het land en ook op andere plekken worden er zelfs kerstzangnachtdiensten gehouden. Met een al te menselijke invulling. En wordt er vaak op een menselijk emotionele wijze uiting gegeven aan die zo veel geprezen, zo niet veel geroemde, vredige kerstnacht. Maar als we werkelijk ons vanmorgen willen laten leiden door het woord uit het Lucas-evangelie, dan moeten we tenminste ook deze ontdekking willen doen, die ons met de aanhef van de engelenzang ook mede is gegeven in de aankondiging van de geboorte zoon des mensen. Is God begonnen met het niet minder machtige werk van de herschepping om de verloren wereld terug te winden, om haar bij vernieuwing tot zijn lof en dienst bereid te worden. En daarin is strijd gebonden. En daartoe heeft hij zijn enige zoon gegeven, in wiens leven dat geweldig offensief zo openbaar is gekomen. Het gaat hier maar niet om een menselijke vrede. Als het ons maar goed zal gaan in de begrensde tijd die ons daarvoor gegeven is. Maar het evangelie van kerst bepaalt ons immers bij die uitzonderlijke vrede die alle verstand te boven gaat, die ons in de eerste plaats wijst op de verzoening tussen de hemel en de aarde. Om vanuit dat perspectief ook vrede te bewerkstelligen tussen God en de gevallen mensheid, moet ons dat niet in deze engelenzang zo vertrouwd als bekend verondersteld het eerste treffen, dat engelen zich hier verblijden in de zaligheid van mensen die te danken is aan de geboorte van Gods Zoon. En daaruit mogen we alle mogelijke conclusies trekken, in ieder geval deze: dat engelen meer belangstelling hebben voor mensen als dat van het omgekeerde gezegd kan worden. Moet het ons ook niet beschamen dat wij zo weinig spreken over de dienst der engelen? Is het ook niet een schuldig tekort in de prediking van het evangelie dat er veel te weinig aandacht wordt gegeven aan de dienst van de engelen? Of is dat nog steeds het nare gevolg van een andere strijd die lang na Jezus' geboorte in de kerkgeschiedenis ook gevolgd is? Ik doel op die oude strijd tussen de kerk van Rome en de kerk van de reformatie. Want de schrift leert ons wel wat anders. Een enkele minuut geleden heb ik u een aantal schriftplaatsen gewezen om stil te staan bij het uitzonderlijke gebeuren dat engelen alleen gezongen hebben bij de morgenstond van de schepping en het nieuwe begin dat God gemaakt heeft in de herschepping door de geboorte van zijn Zoon. Maar als wij letten op de dienst van de engelen, dan zijn het met name ook de apostelen van het nieuwe verbond die ons daarbij hebben willen bepalen, onder wie de grote heidenapostelen. Als hij het in de zogenoemde kerkbrief aan de gemeente van Efese heeft over de veelvuldige wijsheid van God, dan heeft het ook daar over de machtige dienst van de engelen, waardoor God zijn lof heeft laten bezingen als een machtig preludium, een voorzang, opdat de hemel door de bewoners van deze wereld dat alles zouden navolgen met het ere zij God in de hoogste hemelen. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte. Hebben we eerst de engelen zelf, of de zangers van het lied, in het oog gekregen? Nou letten we op de inhoud van de engelenzangen en staan we dus stil bij het lied dat gezongen mocht worden. Met dit heerlijke lied trekt God ons ten volle op de nieuwe schepping die door hem hierin is voorbereid. Zodat de eerste tekst die wij treffen in zijn woord opnieuw in een totaal ander licht mag worden overgenomen. In het begin schiep God. Baande God de weg tot die wonderlijke terugkeer in het vermelden van zijn naam, de enige onder de hemel gegeven tot zaligheid. Jezus is geboren. En in ieder volk zal dit moeten horen. God legt zelf het contact tussen zijn hemel en zijn aan de zonde vervallen aarde. Voor de aarde was de hemel immers onbereikbaar ver uit het oog verloren. Door de val was de mens immers alles kwijtgeraakt, waarmee hij eerder God die eer kon geven die God van de mens ook heeft geëist, gevraagd, om hem te verheerlijken als het allerhoogste en het eeuwig goed. En daarom kan het geen kwaad om in onze tweede gedachte ook de juiste aandacht te geven aan de engelenzang. Niet slechts aan de woorden, wat hun inhoud ons willen leren, maar ook de juiste volgorde waarin deze woorden ten gehore zijn gebracht. En de inzet is dan zo hoog, waardoor wij allen straks, hoe goed bedoeld ook, in gebreken zullen moeten blijken. Ook al moeten we ons er wel toe zetten om met mond en hart straks het ere zij God tot Gods lof en aanbidding aan te heffen. Maar het maakt ons wel tegelijkertijd bescheiden. Zoals het naar het woord van Lucas ooit gehoord wordt, zo zal het nooit meer klinken. Of moet ik mezelf toch hierin corrigeren? Ik weet niet goed hoe ik het eigenlijk met gewone mensenwoorden duidelijk moet weergeven. Om recht te doen aan Gods getuigenis. Wel, het gebeurt daar waar een mens wederom geboren wordt. Al of niet door de boodschap van het kersevangelie. En als nieuwgeboren kinderen zullen we te meer gaan strijden voor Gods lof en eer, ja, de aanbidding ervan ook in ons eigen leven. Als we in navolging van de zangers van dit heerlijke lied in mogen gaan stemmen met een menigvuldige lof op Gods veelvoudige genade, dan komt er weer iets in ons terug, wat God ook in de mensen heeft gelegd. Hiertoe heeft Hij immers zijn volk geschapen, opdat het zijn lof zal verkondigen. En alles wat na de engelenzang ten gehore is gebracht, moet op datzelfde stramien eigenlijk zijn uitgezet. Looft, looft uw God en Maker. Looft, looft de Heere, gij zijne lege scharen. Looft Hem. Ja, u, wie lust het is om op zijn wenken te blijven staren. Wat moet gemeente dat toch indrukwekkend hebben geklonken. Onvergetelijk moet het zijn geweest voor de herders. Kort nadat ze van de schrik bekomen zijn geworden. En de eerste engel het hen heeft aangezegd. Vrees gij lieden dan niet. En dan komt de kerstboodschap. En direct na de kerstboodschap moet het hen geduizeld hebben. Is dit werkelijk waar? En grijpen zij moed als de hemel zich aan hen zo dicht heeft geopenbaard. In een wereldse context waarin de hel was losgebroken, overwint de aan ons geopenbaarde hemel het van de hel. En dat drijft de engel. Dat drijft de herders. Aangedrongen door de boodschap van de engelen. Om met haast heen te gaan naar die plaats. Waar zij de Heere der Heren hebben neergelegd. En langzaam maar zeker moet ook het bij de herders zijn doorgedrongen. Welk een voorrecht hen beschoren is geweest. Zij zijn de eerste getuigen van deze blijde helstijding geweest. En ze hebben het zoals het nooit hierna meer is gehoord. Waar het ook in hun leven om te doen behoort te wezen. Gods lof, Gods eer en de aanbidding van zijn driemaal heilige naam. Zij mogen meezingen als een echo, als een antwoord, ja als een amen, omdat ze zo even hebben gehoord. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede hier op aarde in de mensen van het welbehagen. De Heere laat hen een nieuw gezang ten gehore brengen, een nieuw gezang aan God gewijd, die grote God die wonderen deed. Zij zingen vervolgens in God verblijd, aan Hem gewijd, van zeren wegen. Zij zingen mee met de engelenzang van de machtige daden van Gods verlossing in het enige geboren kind in de kribbe van Bethlehems stal. En wat ze precies gezongen hebben, wel dat vinden we hier in sobere bewoordingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Let wel, dat is meer dan zomaar een eerbewijs, waarin de wens de vader van de gedachte is geweest. Nee, de engelen hebben met grote stelligheid gezongen. Het gaat hier niet om een vrede die eenmaal velen zijn zal. Het gaat hier niet meer om de vrede die eenmaal komen zal. Het gaat hier om de vrede die er is. In en door de geboorte van het kerstkind. God gaf zijn zoon tot zaliging van arme verloren Adamskinderen. Immers God verloor, menselijke wijs gesproken, door de val van het eerste mensenpaar in het paradijs zijn eer. En in de geboorte van deze tweede Adam, onze Heere Jezus Christus, ontvangt God zijn eer en lof weer terug. En gaat God in de herschepping weer werken aan het doel waartoe hij ons zijn Zoon gegeven heeft. Om zondaren te zaligen. Dat is Gods lust. Dat is Gods lust. We spreken vaak, gemeente, over Gods recht. Wel, dat hij recht heeft op ons mensen. Maar zijn lust klinkt ons meer evangelischer. Meer gestroomlijnd door de engelenzang als alle aanneming waardig ons toe. De Heere wil niet dat enige verloren zullen gaan. Het gaat immers om zijn eer. Die staat voorop. Daar ging het om in het leven van de Heere Jezus. Heeft u dat al niet van kinds af aan, jongens en meisjes, ons voorgehouden? Het was zijn lust toch om te zijn in de dingen van zijn Vader. En heel zijn verdere levensgang, die niet zo heel lang heeft geduurd, heeft hij slechts één oogmerk gehad. Om te beantwoorden aan de wil van zijn Vader. Met het oog op die kostbare en heilige eer van hem die hem daartoe in deze wereld zond. En dat wordt nu het grote levensdoel voor allen die door ditzelfde evangelie worden ingewonnen. Opnieuw geboren mogen worden als navolgers van God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Van allen die de verschijning van het kerstkind lief hebben leren krijgen, geldt dat zij de eer van God zelfs liever krijgen en meer zullen gaan waarderen dan hun eigen zaligheid. En ik weet, dat is een gewaagde uitdrukking. En dat kan als overtrokken, zo niet overdreven overkomen. Gods eer liever hebben dan ons eigen behoud? Ja, ten diepste wel. Dat is al openbaar gekomen in de geschiedenis van Gods kerk hier op aarde. Ik noem slechts twee namen die ons veel te zeggen hebben en die ons ook veel hebben nagelaten als dienaren van Gods woord. Luther, van hem hebben wij geleerd dat het in ons leven er moet om te doen moet zijn. Hoe krijg ik een genade God? Alleen door het geloof in de geboren Christus der Schriften. Als het aangezicht van God, het uitgedrukte beeld van Gods heerlijkheid. Maar Gods eer, daarin is die andere grote kerkhervormer ons verder en dieper in voorgegaan. Hoe Johannes Calvijn heel zijn leven heeft opgeteerd aan de eer en de verheerlijking van Gods naam. Of zoals hij ons dat heeft nagelaten in zijn onderwijzing in het christelijk geloof. Het ging hem geheel en al om de gloria Dei, de verheerlijking, de aanbidding van de drie enige God. En dat zal wel het levensbeginsel zijn of worden van allen die mogen leven uit hem, door hem en tot hem. Wien alle dingen gegeven zijn om ons te verlossen uit onze diepe val en ons te brengen in de hoogte van de hemel der hemelen. Nu gaan we misschien eerder begrijpen als ruim een half uur geleden, dat onze aandacht gevraagd werd ten volle. Met inspanning van al wat in ons is, om dat als bekend verondersteld ook te leren verstaan met heel ons hart. En gemeente, het kan geen kwaad om ons vanuit dit gedeelte van het kerstevangelie de vraag aan het hart te laten leggen of we nu nog mee kunnen zingen straks met de engelenzang. Op de toonhoogte ooit daar, onbereikbaar ver voor ons mensen te kunnen volgen. Kunnen we het alles nog wel volgen? Ik bedoel geestelijk volgen. Want het gaat hier om een veel bezongen vrede. Ook in allerlei wereldse kerstliedjes. En dat wat de wereld in dezezelfde tijd ten gehore zal brengen. Vrede spreekt immers deze gevallen wereld aan. Het moet ons telkens weer opvallen. Juist bij elk jaareinde dat wij mogen beleven, is de wereld vol onvrede, onrust en oorlogsgeweld. Misschien hebt u, evenals ik vanmorgen wel in de laatste nieuwsberichten kunnen horen, dat voor tenminste 21 miljoen, dat is wat, Chinezen, christenen, het niet mogelijk is om gelijk als ons in vrijheid stil te staan in Gods huis bij het kerstevangelie. Het was voor mij ook echt nieuws. We wisten wel dat het christendom tot beschaming van het zogenaamde vrije Westen groeit in dat miljoenengrote China. En het is maar een kleine minderheid, maar toch in onze ogen zo onnoemelijk veel. 21 miljoen christenen. En we hebben er ook iets van kunnen horen, hoe zij op hun wijzen. Ook werden er kinderen ten gehoor gebracht. Gods lof proberen te bezingen. Maar wel met een andere vrees als ons gegeven is. In het verborgen, in het geheim, in kleine huisgemeenten. Maar dan toch. Een andere boodschap hebben we kunnen lezen in onze oudejaarsbijlagen. In willekeurig welke krant dan ook, dat de wereld bol staat van oorlog en oorlogsgeweld. En dat het voor de christenen in een islamitische wereld niet meevalt om uiting te geven aan wat hen bewoog en steeds opnieuw weer beweegt. Vrede op aarde. Het is een vrede die fel bestreden wordt, ook aangevochten van allerlei kant. We kunnen denken aan de alsmaar durende onvrede tussen het Joodse volk, het volk van Gods belofte en het volk van de Palestijnen. We kunnen denken aan de gemeenschappelijke vijandschap die zich op het tegenwoordige Israël nog steeds laat gelden van het zogenaamde Midden-Oostelijke blok. De wereldvrede wordt menigmaal bedreigd door deze niet uit te roeien brandhaard. En niet alleen op grote schaal staat de vrede onder een geweldige hoogspanning. Ook in kleinere verbanden. In onze samenleving of in de nog kleinere samenleving van het gezins- en huwelijksleven. Hoe dan ook, het woord vrede wordt wel ingevuld op een geheel andere wijze. Maar het evangelie laat slechts één invulling over. Het gaat hier om de vrede met God door het bloed des kruises. En wat dat betreft wordt het kerstevangelie soms op een schandalige wijze beschadigd met allerlei gevolgen. Zo niet vervalst als daar soms op een goedkope, sentimentele, menselijke wijze over wordt gemediteerd. En het mag de naam van meditatie niet eens dragen. Beter is te zeggen, vervalst. En wie leidt daaraan? Wat doet de samenleving eraan? De voorbeelden liggen er te over. Onze wetgever stelt vervalsing van zogeheten kunstwerken nog steeds strafbaar. Maar met het heilige woord van God mag vandaag de dag kennelijk een menselijke willekeur alles maar gebeuren. En dat ongestraft. Vrede op aarde. We kijken maar naar onze tekst. Er staat dan letterlijk vrede in de mensen van het goddelijk welbehagen. Niet dat het alles eenmaal op de wereld vrede zal uitlopen als een heilstijd hier op aarde. Nee, zoals Jezus het ons geleerd heeft. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die aan u geef, geef ik die u. Hij heeft van meet af aan, van kribben naar kruis, op de goddelijke vrede gewezen, die er alleen te vinden zal zijn in een weg van leven, strijd en levensovergaven aan Hem alleen ons te mogen toevertrouwen. Als de Heere van ons leven, als de zaligmaker der wereld, waarvan de profeten al getuigd hebben, Hij die komt zal eenmaal alle dingen werkelijk nieuw maken. En zo legt het kerstevangelie dus ook onze menselijke schuld bloot. En bepaalt ons bij onze verlorenheid. En wie door de geest van Christus daaraan ontdekt is, dat die vrede van nature bij mij niet gevonden wordt, integendeel veel meer het tegenovergestelde. Onvrede, ontevredenheid ook, om van ondankbaarheid maar te zwijgen. Wat heerst en huist er een vijandschap in ons allen? En zijn we haters van God en onze naasten? Ook dat gaat vaak met de laatste dagen van het einderend jaar weer samen. Wij zijn mensen, als God ons daar niet voor bewaart, die als het maar een keertje tegen zit in ons leven, wel direct gereed staan om God als de grote schuldige aan te wijzen. Wat is het dan nodig dat we ook het woord vrede met God door het bloed des kruises op een bijbelse wijze voor onszelf leren invullen? God nodigt ons ertoe uit. Kust de Zoon, opdat gij niet op uw verdere levensweg onder zijn toren zult vergaan. Want alleen hem in wie de ware vrede te verkrijgen is, wordt Gods recht ook met een wederkus begroet. Kerst leert ons vrede en verzoening als een onafscheidelijke eenheid. Dat wil zeggen, de vrede vloeit voort uit de verzoening die door de Heere Jezus zelf is aangebracht in een weg van leven, lijden, sterven, opstaan en ten hemel gaan. Bij een van de enkele kerstzangavonddiensten waar ik zelf bij betrokken was en getuige ben geweest op een andere wijze, werd ik door een collega die daar de meditatie hield bepaald bij die kernachtige typering van ooit wijlen dominee Abma, onder de ouderen wel bekend, die op een geheel eigen wijze, niet door het kerkvolk vaak begrepen, een keer moet hebben gezegd: mensen, het is zo eenvoudig om ingewonnen te worden voor het kerstevangelie. Het is slechts een handomdraai. En daar bedoelde dominee Abma mee: God maakt in de weg van de geboorte van zijn zoon vijanden van God tot vrienden van zijn zoon Jezus. Hij maakt als in een handopdraai van gebalde vuisten gevouwen handen die zich met de herders zullen haasten om eenmaal te mogen knielen bij de kribbe van Bethlehems stal en in navolging van hem. En een schare die eenmaal niemand zal kunnen tellen, voor het eerst en bij vernieuwing hebben leren bidden: Gij vredevorst, Heere Jezus Christus, Gij kunt gebieden de vrede op aarde en aan mijn ziel. Ach, dat nu al wat adem heeft ook u zal aanbidden. Loof hem die al wat gij hebt misdreven voor eeuwig uw schuld uit Gods boek heeft willen wegdoen. Hoeveel het ook mocht zijn, hij is bereid om genadig alles te willen vergeven, om ook in die weg en geen anderen ons te scharen in die machtige engelenzang, die ook bij ons, zij het op veilige afstand, ten gehore mag worden gebracht met de woorden uit het slot van Psalm 103: looft, looft den Heer. Amen.